Fijn om weer eens te horen hoe het gaat met zendingswerk. Ja, het is wel opmerkelijk dat er dan in Parijs arme en rijke Jodens lijken te wonen. Dan zou je denken, het zijn twee dingen die eigenlijk niet hadden horen te gebeuren. Want het Joodse volk was door God bestemd als een volk wat allemaal rijk wilde worden. Ieder onder zijn vijgenboom en wijnstok, zo had God het bedoeld. En niet in Parijs, maar in dat beloofde land wat God ooit aan Abraham had beloofd. Kortom, er zijn wat dingen niet helemaal volgens plan op dit moment. Maar niet alleen op dit moment, ook op het moment waar velen in de komende week aan gaan denken, namelijk aan de geboorte van de Heer Jezus. En ik wilde vanmorgen eens met u nadenken over twee punten in het evangelie van Lucas. In hoofdstuk 2, waar in de komende week waarschijnlijk veel minder aandacht aan wordt geschonken dan eigenlijk zou moeten gebeuren. Even als inleiding het allereerste vers, dat staat er ook niet voor niks natuurlijk, in Lucas 2, in vers 1. Het gebeurde nu in die dagen dat er een bevel uitging van keizer Augustus dat het hele aardrijk moest worden ingeschreven. Keizer Augustus is de leider van het Romeinse Rijk die zich als eerste tot keizer liet benoemen. Maar ook nog eens daaraan toe liet voegen dat hij eigenlijk een goddelijke status heeft. Een keizer met een goddelijke status. Die het in zijn hoofd haalt om eens even te laten weten over hoeveel mensen hij eigenlijk de baas is. Dat verhoogt zijn status als keizer, als goddelijke keizer, nog eens extra. In die dagen gebeurt wat wij lezen in het vervolg, de geboorte van de Heer Jezus. Daarvoor hadden Jozef en Maria de reis te maken van Nazareth naar Bethlehem, want zij stamden uit het huis van koning David, allebei. Ze waren dus van het koninklijke geslacht. En Jozef was dan niet degene die zei, dat komt ons even niet gelegen, want mijn vrouw is hoogzwanger. Nee, zij waren de overheid onderdanig, ook al was de overheid een bezettende macht. Zij deden dat gewoon. En ze maakten de reis naar Bethlehem met een ontvangst die een koninklijke familie bepaald niet zou geven. En als er een kind geboren wordt in twee afstammelingen van David, dan krijgt hij een plek waar je een kind in het algemeen niet wil zien. En zeker geen afstammeling van koning David. En toch gebeurt het. Maar daar wou ik vanmorgen niet bij stilstaan. Ik wou gaan naar dat wat daarna volgt in Lucas 2, namelijk in vers 21. En toen 8 dagen waren vervuld om hem te besnijden, ontving hij de naam Jezus, die door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot was ontvangen. Daar lees je gemakkelijk overheen. Maar Jozef en Maria waren rechtvaardigen, zoals Zacharia en Elisabeth in Lucas 1 rechtvaardigen werden genoemd. Er waren er in Israël die zeer nauw de wetten van God wilden naleven. En dat ook deden met hun eerstgeboren zoon. En volgens de wet moest dat kind worden besneden. En dat is dus de Heer Jezus ook overkomen. Niet alleen geboren, maar ook besneden op de 8e dag. En dan telde je als jongetje mee in het volk Israël. Dan kon je je met recht iemand noemen van dat volk. Hij ontving daarbij ook zijn naam. Jezus. Want had de engel gezegd, je zult de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk verlossen van zonden. Bedenk even goed dat als achtjarig kindje dit de naam is die hij van bovenaf gekregen heeft, dat je in dit koningskind niet direct degene zou zien die je een volk ziet verlossen. Maar dit gaat wel gebeuren. Het tekent het allereerste begin van het leven van de Heer Jezus. Na 8 dagen besneden volgens de wet. Ooit aan Abraham, de eerste van dit volk, gegeven. En dan ga je al heel ver terug in de geschiedenis. Zo begon God met zijn volk. En in dat nageslacht van die Abraham aan wie hij deze inzetting had gegeven, als het teken van het verbond, werd de Heer Jezus geboren. En onderwierp zich uiteraard ook aan de inzettingen die God aan Abraham had gegeven. Vers 22. En toen de dagen van hun reiniging naar de wet van Mozes waren vervuld, brachten zij hem naar Jeruzalem om hem aan de Heere voor te stellen, zoals geschreven staat in de wet van de Heer. Alles wat mannelijk is, dat de moederschoot opent, zal de Heere heilig worden genoemd. In het begin, daar staat in hoofdstuk 2 vers 7, dat Maria haar eerstgeboren zoon baart. En er was ook een wet die aangaf dat de eerstgeborene, een mannetje, een jongetje, aan de Heere gewijd moest worden. En dat dateert van de verlossing uit Egypte. U weet, dat wordt beschreven in Exodus 12. Dat is de laatste nacht dat Israël in Egypte is en het Pascha viert. En dat Egypte zelf kennis gaat maken met het feit dat in elk huis van de Egyptenaren de oudste zoon sterft. Maar dat God aan zijn volk een voorschrift had gegeven om van dat ramp, van dat oordeel te ontkomen. Door in huis een paaslam te nemen van de 10e tot de 14e dag. En op de 14e dag dat lam te offeren en het bloed te strijken aan de buitenkanten van de deur. Zodat de engel van God voorbij zou gaan. En dat God zei, als ik het bloed zie, dan ga ik voorbij. En zo vierde Israël in Goshen in die laatste nacht, waarin geen mens meer een hand voor ogen kon zien, in huis het Pascha. En buiten, aan de buitenkant, was het bloed. En het oordeel ging hen voorbij. Dat is Exodus 12. Pal daarop. Israël is nog niet verlost. Komt de allereerste wet die God aan zijn volk gaat geven. En dat is de wet die hier wordt genoemd. De wet waarop vanaf dat moment God zegt, en nou is elk eerstgeboren jongetje voor mij. En dat dien je te lossen met een lam. En zo gaan ook Jozef en Maria. Vanuit Bethlehem, waar ze zich nog steeds bevinden, naar Jeruzalem. Want daar worden de offers gebracht. Dat doen ze gelijktijdig met een andere voorschrift, wat ook wordt ingelost. Vers 24. En om een offer te brengen volgens wat in de wet van de Heere gezegd is, een paar tortelduiven en een paar jonge duiven. Dat had te maken met het feit dat de dagen van hun reiniging eerst moesten worden volvoerd. En die wet zei dat als een vrouw een zoontje baarde, dat zij 33 dagen onrein was en na 33 dagen een offer moest gaan brengen. Met die 8 dagen zijn we dus nu hier aangekomen op 41 dagen, zeg maar een week of 6, na de geboorte van de Heer Jezus. Dan gaan Jozef en Maria met hem naar Jeruzalem. En brengen zij voor die twee instellingen een wet. Een lam. De Heer Jezus, als eerstgeborene, is geheiligd voor God. Ja, zegt Hebreeën 10... Hij zei al bij zijn komen in de wereld, zie o God, ik kom om uw wil te doen. Slachtoffers en offeranden hebben u niet behaagd, maar ik kom om uw wil te doen. Het is heel apart dat hij als 6 weken oud jongetje zich mee laat nemen door zijn ouders, om volgens de wet de offers te brengen die passen bij deze twee voorschriften. Een eerstgeborene wat aan de Heere wordt gewijd, en de reiniging van zijn moeder Maria. En er wordt eraan toegevoegd, dan hoor je een lam te brengen. Maar mocht het nou zo zijn dat die mensen arm zijn, dan mocht je ook nog 2 tortelduifjes brengen. En dan gaan 2 arme mensen met hun 6 weken oude jongetje naar de tempel. En zij gaan daar inderdaad 2 tortelduifjes of 2 jonge duiven brengen. Dan denk je, o Heer, wat Paulus later schrijft in 2 Korinthe 8. Hij die zo rijk was, is om uwentwil arm geworden. Zodat u door zijn armoede rijk zou worden. Nou, als er één signaal is wat de Heer hier afgeeft, direct al in Lucas 2 bij zijn geboorte, is dat hij arm is. Bij zijn geboorte in een kribbe. En zijn ouders nemen hem mee naar de tempel in Jeruzalem. Om daar bij de dienstdoende priester te laten zien. Wij hebben geen lammetje. Wij kunnen geen lammetje betalen. We hebben 2 duifjes bij ons. En de priester neemt die in ontvangst. En zo wordt volgens de wet waar deze vrome Joden zich aan willen houden, de Heer Jezus gereinigd. De dagen van hun reiniging, van Jozef en Maria en dit kindje, gedrieën, voldoen zij aan de voorschriften van de Heere God. En tonen zij daar in optima forma hoe arm zij zijn. Van koninklijke afkomst. Wat een enorm contrast tussen die ene daar in Rome die zich tot keizer liet kronen en een goddelijke status aan wil nemen, en 2 arme Joodse mensen die met hun eigen kindje, zo arm als ze waren, zich aan die inzettingen onderhielden, onderworpen en daar op de tempelplein de dingen deden die God ooit had gegeven. Terwijl ze daarmee bezig zijn, komen er 2 mensen. Ik lees even verder. Lucas 2, vers 2, 25. En zie, dat is mooi, dat er even bij staat, hè? Alsof de evangelist wil zeggen, en moet je nou even opletten. Alsof die vinger gaat wijzen, let nu even op. En zie, er was een man in Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze man was rechtvaardig en godvrezend en verwachtte de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. Alsof Lucas wil zeggen, weer eens even goed opletten. Wat voor een persoon dat is. Daar kun je nogal wat van zeggen. Net als ooit van Job. Dat God tegen de engelen, tegen de Satan zegt, heb je al 8 geslagen op mijn knecht Job? Die wijkend van het kwaad, godvrezend, vroom, allemaal prachtige elementen. Je hebt van die mensen waar soms even de aandacht op wordt gevestigd. Nou, bij Job kwam er een heel verhaal achteraan. Een heel boek vol. Maar hier staat even iets van Simeon. Daar is ook wat van te zeggen. Hij was inderdaad ook rechtvaardig. Net als Elisabeth en Zachariah. Net als Jozef en Maria. Er waren er nog meer van die categorie die heel dicht bij de Heere God leefden en zijn wetten warm hart toedroegen en het ook in de praktijk uit wilden werken. Maar bovendien, hij was Godvrezend. Met diepe eerbied voor God betekent dat. Niet bang voor God, nee, eerbied voor God. Alsof Gods wetten boven alles verheven stonden. Zo was Simeon daarbij bezig. En hij verwachtte de vertroosting van Israël. Dat is een merkwaardige uitdrukking. Simeon was niet alleen maar bezig met de wetten van God, zoals in Exodus, Leviticus, de boeken van Mozes werden voorgeschreven. Hij kende het hele Oude Testament. Alexander vertelde hoe daar aan de rijke en de arme Joden in Parijs het Oude Testament werd weer teruggegeven. Bij Simeon was dat niet nodig. Simeon die droeg het op zijn hart. Hij kende het Oude Testament van haven tot gort, zou je kunnen zeggen, van begin tot einde. Want als je de vertroosting van Israël verwacht, wat verwacht je dan? Waar heeft hij dat vandaan? Het zal u niet verbazen dat in de geschriften van Lucas en in het evangelie en in de boek Handelingen de boekrol van Jesaja nogal eens een keertje naar voren komt. De Heer Jezus hanteert hem bij zijn eerste optreden in de synagoge. De kamerling zit hem te lezen als hij uit Jeruzalem weer teruggaat naar huis. Kortom, die boekrol van Jesaja, die doet ertoe. Ja, ook voor Simeon. Want daar, die grote profeet spreekt over de vertroosting van Israël. Even naar die boekrol van Jesaja. Bestaat uit twee grote delen. En die gaan allebei over de Messias die gaat komen. Het eerste grote deel is de Messias die gaat komen en linea recta gaat komen in zijn Messiaanse rijk met prachtige dingen. Hij gaat naar de troon. Het tweede deel laat dan een keerzijde zien van diezelfde Messias. Hij gaat wel naar de troon, maar eerst naar een kruis. Hij is de knecht die kwam om te luisteren. En tussen die twee grote delen in komt nog even dat kleine stukje van Hiskia. Zijn geschiedenis, zijn ziekte. Als een soort illustratie van wat er met de Heer Jezus zou gaan gebeuren als hij zou komen. In dat tweede deel lezen we even, dat is vanaf Jesaja 40. Nadat over Hiskia is verteld, gaat Jesaja spreken over de knecht des Heren die gaat komen. De Messias die hier kwam om te luisteren. En wat lees je als eerste? Jesaja 40 vers 1. Troost. Troost mijn volk. Zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze uit de hand van de Heere het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem van iemand die roept in de woestijn, bereid de weg van de Heere, maakt recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God, enzovoort. Dat laatste in vers 3. Herkennen wij natuurlijk uit de geluiden die Johannes de Doper liet horen, toen hij dan zijn dienstwerk begon en dit riep en zei, de koning komt eraan, maak je paden klaar. Dat citeert hij hier uit Jesaja 40. Maar Simeon wist al heel lang dat er inderdaad een woord van troost zou komen voor zijn volk. En daar verwachtte hij, daar leefde hij in. Hij verwachtte elke dag de vertroosting van Israël. De Messias waar Jesaja het over had. Jesaja 40 houden we er even bij. Want die boekrol van Jesaja gaan we nog straks een stukje verder uitrollen. Maar wat is dat mooi naar Simeon te kijken als iemand die zo leefde in die verwachting. En dat maakt het vervolg van Simeon ook wel vanzelfsprekend. De Heilige Geest was op hem. Dat is het nog voor de Pinksterdag. De Heilige Geest was niet uitgestort. Maar soms had de Heilige Geest bij iemand op aarde zoveel mogelijkheden dat hij als het ware al een beetje beslag op hem kon leggen. Of op haar. Ja, hij probeerde het ook bij koning Saul. Maar dat was nog niet zo'n succes. Maar als David gezalfd wordt, te midden van zijn broeders, dan lees je ineens Samuel 16 en 17 dat de Heilige Geest dan zich verplaatst van koning Saul naar de jonge koning David. Niemand weet nog dat hij koning wordt. Maar te midden van zijn broeders heeft Samuel hem gezalfd met een hoorn van olie. En dan gaat de Heilige Geest vanaf dat moment zich intensief met deze David bezighouden. Zoals hij zich ook intensief met Simeon kon bezighouden. Vers 26 van Lucas 2. En hij had een goddelijke aanwijzing ontvangen dat hij door de Heilige Geest dat hij de dood niet zou zien voordat hij de Christus van de Heere had gezien. Ja, sommigen maken daaruit op dat Simeon een oude man is geweest, want ja, als je voor je sterven nog te horen krijgt dat je eerst de Christus gaat zien, dan lijkt het erop alsof het een oude man is, maar hij staat er helemaal niet bij. Zijn leeftijd wordt niet genoemd, dus we laten het los of Simeon nou een oude, jonge of een middelbare leeftijd had. Hij was met de Heilige Geest onderweg om in de profetieën zicht te krijgen en de verwachting te hebben dat hij de vertroosting van Israël zou zien en dat ook in de persoon van de Messias inderdaad zou gaan zien. Hij zou de Christus gaan zien. De Heilige Geest had hem daarvoor een aanwijzing gegeven. Nou, dan leef je dicht bij de Heer. Als de Heilige Geest in staat is om jou zo'n aanwijzing te geven, dan moet Simeon wel heel bijzonder zijn. Mooie naam trouwens, Simeon betekent verhoring, gebedsverhoring. Zo had vader Jacob ooit zijn tweede zoon genoemd. En die naam die kleeft aan deze persoon. Het was een biddende persoon, diens gebeden ook verhoord werden. En dan komt vers 27. En hij kwam door de geest in de tempel. Even in die paar versen al, tot vier keer toe, wordt de geest gelinkt aan Simeon. Het is een heel bijzondere persoon dat op dit moment, op deze dag, hij daar in de tempel komt. En niet zomaar, de reden daarom is, en toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten, om volgens de gewoonte van de wet met hem te doen, nam hij het in zijn armen en hij loofde God en zei, nu laat u Heer uw slaaf in vrede heen gaan naar uw woord, want mijn ogen hebben uw behoudenis gezien. De Heilige Geest brengt Simeon precies op het moment dat Jozef en Maria en de Heer Jezus daar op het tempelplein zijn, bij elkaar, bij dat altaar waar zij die twee duifjes gaan brengen. Waar twee armoedige mensen die verder niemand zien, want er komen al meer arme Joden daar hun plichten doen. Dus wie let er nou op die drie? Ja, Simeon. Door de Heilige Geest daar gebracht. En hij weet, dit kind is degene waar de Heilige Geest het over had. De Christus van de Heere. En hij neemt als het ware dat kindje over van Maria. Of van Jozef, wie het gehad mocht hebben, dat weten we niet. Maar Simeon neemt hem over. Draagt hem in zijn armen. En hij looft de Heere en zegt, Heere, ik heb uw heil gezien. Dit is de verlossing waar u het over hebt. U zult nu uw volk gaan verlossen door middel van dit kind. Nu laat uw slaaf in vrede heen gaan. Dit was het idee wat Simeon van zichzelf had. Dat heb je als je dicht bij het woord van God leeft. Dat heb je als de Heilige Geest jou dingen kan laten zien over de Heer Jezus. Dat is net als wat Johannes de Doper al zei, hij moet meer, maar ik moet minder worden. Hoe groter hij wordt, hoe kleiner jezelf wordt. En Simeon is zo iemand die zichzelf hooguit een slaaf noemt. Heer, nu ik uw kind heb gezien en ik mijn armen mag dragen. Heer, ik ben los van alles. De wereld doet er niet meer toe. Ik ben klaar om naar u toe te gaan. En nogmaals, of het nou een oude of een jonge man of een middelbare leeftijd was, dat doet er helemaal niet toe. Maar Simeon, hij zegt eigenlijk, de rest is helemaal niet meer in tel, Heer. Ik heb uw Christus gezien. Wij, 2000 jaar later, ruim, wij leven ook in de verwachting van zijn komst, als het goed is. Bent u er ook zo mee bezig, zoals Simeon er mee bezig is geweest? Zou u het ook, wat uw hart betreft, ook willen dat u de Heer Jezus zou willen omarmen? Dat u zo dicht bij hem bent, zoals Paulus dat las, we hebben het gelezen vanmorgen in Lucas 1, dat het hem niet uitmaakt of hij nou leeft of sterft, te leven is voor mij Christus. Nou, dan heb je net als ware, net als Simeon, de Heer Jezus in je armen. En dan ga je met hem in je armen door het leven. En zo ging Paulus van Tarsus als die grote apostel de wereld door. En wie liet hij zien? Niet zichzelf. Te leven is voor mij Christus. En hij hoopte dat iedereen in zijn omgeving de Heer Jezus zou leren kennen. En ik hoop dat wij, als wij in de komende dagen nadenken over zijn geboorte, dat allemaal prima, dat mag je ook 365 dagen in het jaar doen. Maar dat je dan vooral met nog meer besef dit leven gaat leiden als iemand die zegt, Heer, ik wil u in mijn armen nemen. En aan iedereen laten zien, zoals Simeon hier op het tempelplein aan iedereen liet zien, dit is de Christus. Het maakt hem niet uit wie er allemaal bij stonden. Of de priester die net de duifjes in ontvangst had genomen het ook heeft begrepen, dat deed er niet toe. Simeon, die nam de Heer Jezus over en hij loofde daarbij zijn God. Heer, dit is uw heil. Vers 31, die u bereid hebt voor het aangezicht van alle volkeren. En wat Simeon hier gaat vertellen, is een aaneenreiging van allemaal teksten die hij haalt uit de boekrol van Jesaja. Hij kent die boekrol op zijn duimpje. De ene na de andere uitspraak van Jesaja, die schudt hij uit zijn mouw. Ja, dat heb je. Als je vol bent van de woorden van de Heer. Als de Geest zo dicht bij je is dat hij jou kan gebruiken. Ken je dat? Als je soms met iemand spreekt, dat je soms dingen in herinnering krijgt waarvan je de Heer hebt woorden gelezen. Ja, dat is nou precies wat de Heer had gezegd toen hij terugging naar zijn vader, dat hij tegen zijn discipelen zei, nou, dan komt de andere trooster en die zal bij u blijven en die zal alles in herinnering brengen wat ik jullie verteld heb. En Simeon die kreeg naar het een en het ander in herinnering en hij brengt dat als een lofzang bij zijn God. Wat hij hier zegt in vers 31, als we even doorbladeren naar hoofdstuk 52 van de boek Jesaja. We gaan de boekrol nog even verder afrollen. Dan komen we in hoofdstuk 52 uit. In vers 10. De Heer heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle heidenvolkeren. En alle einden der aarde zien het heil van onze God. En dat zijn die teksten waar Simeon aan denkt als hij de Heer Jezus hier in zijn armen heeft. En daar allemaal woorden van Jesaja noemt om daar God mee te loven en te prijzen. Ja, zijn vader en moeder, zegt vers 33, verwonderden zich over wat van hem gesproken werd. En dan gaat Lucas verder. En zegt in vers 34, en Simeon zegende hen zijn vader en moeder. Hij zegende niet de Heer Jezus, want hij wist, het mindere wordt door het meerdere gezegend. En ik ben niet de meerdere van dit kind. Ik mag het even in mijn armen nemen. Maar ik zegen zijn ouders. En dat doet hij op een hele bijzondere manier. Hij zegt tegen zijn moeder Maria, zie, deze is gesteld tot een val en opstanding voor velen in Israël. En tot een teken dat weersproken wordt. En ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overleggingen uit vele harten openbaar worden. Het zijn woorden die de Geest hem gaf in te spreken. En dit zijn woorden die de toch al verwonderde Maria nog meer tot verwondering hebben gebracht. Wat zijn dit voor woorden? Wat is dit voor een kind? Maar vooral die woorden, en ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan. Dat komt omdat Simeon als een van de weinigen in Israël heeft begrepen dat wat na hoofdstuk 52 in het boek Jesaja, dat daarna hoofdstuk 53 gaat volgen. Dat hoofdstuk wat die kameling op die wagen naar Ethiopië terug ook zat te lezen en zich ook afvroeg, over wie gaat dat nou? Over de profeet zelf of over iemand anders? Nou, gelukkig liep Filippus ernaast en die kon hem dat mooi uitleggen. Dit gaat over Christus. Dit gaat over de Heer Jezus. En Simeon wist, Jesaja 53 gaat over de Messias, die inderdaad wel naar een troon gaat, maar eerst zich als een lam zal laten slachten. Een lam dat stom is voor zijn scheerders en zijn mond niet zal open doen. En als jaren later, zo ongeveer 33 jaar later ruim, deze Maria, die hier verwonderd aanhoort wat Simeon tegen haar zegt, inderdaad daar bij dat kruis staat. Met Johannes, de apostel, er nog naast. Van die anderen is niemand te vinden. Dan zal zich ongetwijfeld herinneren dat er een zwaard door haar ziel zal gaan. Wat een pijn moet het voor Maria geweest zijn. Maar wat een troost kwam er vanaf het kruis toen hij, haar zoon, tegen Johannes zei, zoon, zie uw moeder. Vrouw, zie uw zoon. Met andere woorden, de taak die hij niet meer kon uitvoeren, droeg hij over aan Johannes. Troost, troost mijn volk. En Maria heeft het opnieuw ervaren, wat een troost het was. Om hem te kennen, maar ook hem te zien sterven. Misschien heeft ze ook al teruggedacht aan die twee twortelduifjes. En dat de Heer Jezus al die offers van het Oude Testament, inclusief die twee twortelduifjes hier in Lucas 2, heeft laten uitvoeren. Omdat al die offers uiteindelijk zouden heenwijzen naar het ene offer wat hij zou gaan brengen. Is het vreemd dat later, als in Lucas 3 de Heer Jezus gedoopt wordt, dat de Heilige Geest dan als een duif neerdaalt? Nee, de duif is geen teken van vrede. Dat maakt de wereld ervan. De Bijbelse visie over een duif is, het is een offerdier. En als de Heer Jezus een openlijke dienst begint en hij laat zich dopen en de Heilige Geest komt openlijk op hem wonen, is het een duif die men ziet. Vanaf dat moment staat zijn leven gestempeld in het teken van het offer wat hij zou gaan volbrengen op het kruis van Golgotha. We denken de komende week enkelvoud, veel aan de geboorte van de Heer Jezus. Prima. Het is al Gods wonder dat God mens is geworden. Maar het is een enorm wonder dat die mens de allerlaagste plaats innam. En vanaf het eerste moment liet weten, ik ben hier geboren en ik heb een lichaam toebereid gekregen om uiteindelijk aan een kruis te sterven. Want het werk kon alleen volbracht worden door het Lam van God. God kon niet sterven. Daarvoor moest God mens worden om uiteindelijk te kunnen sterven. Er komt nog een tweede persoon bij. Daar wou ik nog even heel kort naar wijzen. En dat is in vers 36. Er was een profetes Anna, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Deze was op zeer hoge leeftijd gekomen, nadat zij na haar maagdelijke staat 7 jaar met haar man had geleefd. En ze was een weduwe van ongeveer 84 jaar, die niet uit de tempel week, terwijl zij met vasten en bidden God diende, nacht en dag. En zij kwam op datzelfde ogenblik daarbij en loofde God en sprak over hem tot allen die de verlossing van Jeruzalem verwachten. Anna, of Hanna, de begenadigde, de moeder van Samuel. Dat zijn van die types die net als Hanna en net als deze Anna, als ze een gebed willen uitspreken, daarvoor maar één plek weten te vinden. Hanna in de tabernakel. Anna in de tempel. Dat deed ze niet zomaar één keer, maar dag en nacht. Ze was bezig. Er staat even bij dat ze een nakomelinge was van de stam Aser. Een van de weinigen van de 10 stammen die ook terugkeren naar de ballingschap. De 2 kwamen terug voor een groot deel, maar van de 10 zijn er niet veel teruggekeerd. Maar deze wel. En een nakomeling van Aser. Jacob noemt zijn zoon Aser en bij zijn zegeningen in Genesis 49 zegt hij iets heel speciaals van Aser. Hij zegt, uit Aser komen koninklijke lekkernijen voort. Nou, wat Jacob daarmee bedoeld heeft, dat geen mens niet weet. Misschien ook Aser zelf niet, dat hij denkt, hé, wat zegt mijn vader nou voor rare dingen? Ja, tot je hier bij Anna uitkomt. En haar in dat moment dat Jozef en Maria met de Heer Jezus de tortelduifjes offeren, dat je haar ziet komen op het moment dat Simeon met de Heer Jezus in de armen staat en Anna erbij komt. En daar inderdaad koninklijke lekkernijen komen, want wat doet zij? Zij gaat ook God loven. En, zegt ze Lucas hier, zij sprak in Jeruzalem tot allen over de verlossing van Jeruzalem. Ja, die verlossing moet nog steeds komen. Ik las een paar weken geleden van een oude rabbijn dat hij op 95-jarige leeftijd zijn seculiere volksgenoten opriep om terug te keren naar de Torah. En ga niet de Torah op straat verbranden, want hij wist daartoe zijn zij in staat. Maar terug te keren naar de Torah. Want, zegt hij, misschien verdienen wij het dat de verlosser gaat komen. Ik denk, oh, daar horen we de taal van de oude Jacob. Die zijn zonen naar Egypte stuurt met geld, want daar moet je brood gaan kopen en koren gaan kopen. Hij kreeg het geld gewoon per retour weer terug, inclusief het graan, want dat graan bij Jozef krijg je voor niks. Maar hij kende Jozef nog niet en deze rabbijn ook niet. Maar Anna had het wel verteld. De verlossing van Jeruzalem komt eraan. En die moet nog steeds komen. Maar waar veler ogen van Israël en van velen daarbuiten nog voor open moeten gaan, is dat de verlosser al gekomen is. En wij die de verlosser kennen, laten we net als Anna heel vrijmoedig onze mond niet houden, maar spreken over het feit dat de verlosser is gekomen. Dat hij niet alleen geboren is, maar ook gestorven is aan een kruis. Opgestaan is uit de doden. als het ultieme bewijs dat het werk op het kruis volbracht is en dat er redding is voor ieder die wil geloven. Zullen we samen danken. O geliefde Heer en Heiland, we danken u ervoor dat u bent gekomen en dat u in armoede bent gekomen. Armer als enig ander mens wellicht. En dat u vanuit die armoede gegaan bent naar een plaats waarin u zichzelf hebt vernederd. Ja, vernederd tot de dood van het kruis. Lager dan enig ander mens ooit zou hoeven te zijn. U die zichzelf niet schaamde God gelijk te zijn. U hebt die laagste plaats ingenomen. Heer Jezus, dank u wel daarvoor. Dat u opgestaan bent en u verheerlijkt bent aan God rechterhand en dat wij mogen uitzien naar uw komst en dat wij bij u mogen zijn om daarna met u terug te keren in uw heerschappij en dat wij met u zullen gaan regeren over deze wereld, die wereld die u aan een kruis heeft gehangen. Heer Jezus, in die wereld leven wij nog. En we danken u dat wij u, net als Simeon, in onze armen, in ons hart mogen sluiten. En dat wij net als Anna vrijmoedig over u mogen spreken tot ieder die het maar wil horen. Heer, wil ons daarvoor veel genade schenken en dat wij u daarin mogen grootmaken. Maar wilt u dan ons daar ook in zegenen, dat er door onze aanwezigheid en ons gedrag mensen tot geloof mogen komen, totdat u komt. Heer, misschien dit jaar nog. Heer, we zien er naar uit. En we danken u voor alle rijkdommen die we in u hebben ontvangen, dankzij uw armoede. Amen.